Goedemorgen allemaal. Het is mij een eer om vanmorgen met jullie het woord te openen. En ik ben er God ook dankbaar voor. Toen Miel mij een maand of drie geleden vroeg om deze zondag de prediking te verzorgen, toen had ik nog niet kunnen bevroeden dat vandaag mijn zoon zich zou aansluiten. En vanmiddag mijn dochter zich zou laten dopen. Dus voor mij ook een hele bijzondere dag. En aan de andere kant, ik hoef nou vandaag ook niet stil te zitten, David. Ja. Ik wil met jullie vanmorgen even teruggaan naar de lagere school. Naar de basisschool voor degenen die misschien nog er niet zo heel lang vanaf zijn. En ik heb een eenvoudig sommetje voor jullie. Is niet te moeilijk. En dit moet je niet te ruim uitrekenen trouwens, Karel. Ik wil een precies antwoord graag. Dus het is een eenvoudige som en wat komt hieruit? 16 gedeeld door 2 maal 4. 32 hoor ik. Wie biedt er meer? Ik hoor 2. 32. Nog meer? Wie biedt er meer? Jullie hebben toch allemaal de basisschool afgemaakt, of niet? Huh? Er kunnen geen meerdere antwoorden uit deze som komen. En Miel, hoe zit dat? Van, we zijn al verdeeld over zo'n eenvoudig sommetje. En jij mij vertelt dat we hier alles unaniem doen. We kunnen erover stemmen. We kunnen erover stemmen wat het juiste antwoord is. Maar ik denk dat het ook niet zo'n heel goed idee is, wat kan helpen is een onafhankelijke derde inschakelen. Zo'n Just Hebeli of zo. Hè? En ik heb er al een beetje rekening mee gehouden, dus ik heb een onafhankelijke derde meegenomen. Dat heb ik bij me. Dat is een zakjeponner. Nou wil ik graag hebben dat iemand even helpt om dit uit te rekenen. Nee, zonder gewoon normaal, hè? Zoals er staat. 16 gedeeld door 2 maal 4. 32. Oké, we zullen dat eens narekenen. Misschien even de volgende. Nou, 16 gedeeld door 2 is 8. En dan de volgende 8 keer 4 is 32. Er is één probleem. Ja, er is één probleem met het antwoord. Is namelijk dat het fout is. Ja. Volgende is 2. En waarom is dat? En ik hoorde al net al een beetje. De volgende zit. We hebben allemaal op de basisschool of de lagere school een ezelsbrug geleerd. En dat was meneer Van Dalen wacht op antwoord. Het was niet meneer Dalen van wacht op antwoord. Meneer Van Dalen wacht op antwoord. Laten we dat dan nog eens een keer. En die woorden staan af. Misschien weet je het nog even. Mast verheffen, vermenigvuldigen, delen, wortel trekken, optellen en aftrekken. Maar als we dat nog een keer doen op een andere manier. Ja. Dan gaan we eerst vermenigvuldigen. En dan gaan we delen. En dan krijg je het goede antwoord. Het is dus eerst vermenigvuldigen en dan delen. Als je dat niet doet, dan komt er iets uit wat niet goed is. En bij deze som hebben we de neiging om eerst te gaan delen. En dan pas te vermenigvuldigen. En dan gaat het fout. En dat brengt me ook bij het thema van deze morgen. En dat is eerst vermenigvuldigen en dan pas delen. En dat is een heel belangrijk principe. En dat vind je terug in de Bijbel. En Jezus onderwees al dit principe van meneer Van Dalen wacht op antwoord. En ik wil het graag ook met jullie gaan bekijken. Aan de hand van Johannes 6, vers 1 tot 13. We willen dat samen lezen. Johannes 6, vanaf vers 1. En er staat, daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. En hem volgden grote scharen, omdat ze de tekenen zagen die aan de zieken verrichtten. En Jezus ging de berg op en zat daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schare tot hem kwam, zei hij tot Filippus: waar zullen wij broden kopen, dat deze kunnen eten? Maar dit zeide hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. En Filippus antwoordde: 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zei tot hem: hier is een jongen die 5 gerstebrood en 2 vissen heeft. Maar wat betekent dit voor zoveel? En Jezus zeide: laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten ten getale van omstreeks 5000. Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten. Evenzo van de vissen, zoveel zij wensten. En toen zij verzadigd waren, zeide de Heer tot zijn discipelen: verzamel de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga. Zij verzamelden die dus en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren, nadat men gegeten had. Tot zover. Zullen we nog met elkaar bidden als we dit gaan overdenken? Heer Jezus, wil u zo bedanken voor uw woord, wat zo groot, wat zo rijk is en wat zo vol waarheid is. En wil u zo bidden of u ons zo wel zegenen vanmorgen als we nadenken over dit principe van de vermenigvuldiging. O God, we zijn afhankelijk van u. En we willen zo in spreken en luisteren onze hoop en verwachting in u stellen, Heer, de God van hemel en aarde. In Jezus' naam. Amen. Volgende sheet graag. En de eerste bullet. Het is een hele bekende geschiedenis, dit verhaal. En ook een wonderlijk verhaal. Jezus geeft hier 5000 mannen te eten. En de vrouwen en de kinderen niet meegeteld. Misschien zijn het er bij elkaar wel een 10.000 geweest. Het was belangrijk dat die mensen daar te eten kregen. Maar vooral de manier waarop dat gebeurde was heel bijzonder. En ligt ook een heel belangrijk principe in opgesloten. Namelijk eerst vermenigvuldigen en dan delen. Kijk, als het alleen om eten had gegaan, dan had Jezus eigenlijk een veel gemakkelijker wonder kunnen doen. In het Oude Testament, daar regende het al manna. En ik denk ook als Jezus gebeden had, had het ook heel gemakkelijk gebraden haantjes naar beneden kunnen komen. Of gehaktballen, of krentenbollen, dat had veel makkelijker geweest. Maar Jezus die koos hier bewust voor het principe van de vermenigvuldiging. En het was op zich een hele klus om voor 5000 mannen al dat brood te breken. En die vissen. En hij deed het om het principe van de vermenigvuldiging te leren. Een andere reden waarom ik geloof dat het niet de eerste plaats ging om het serveren van een maaltijd, maar om het aanleren van een principe, is dat Jezus ook wel vaker optrok met een schare. En dat hij ze wegstuurde, maar tot 2 keer toe... stuurt hij ze niet weg en demonstreert hij dit principe van de vermenigvuldiging. Wat is nu dat principe? Dat is als wij voor een onmogelijke opdracht staan en als wij dan alles in zijn hand geven, Jezus dat kan vermenigvuldigen en er overvloed in kan geven. Wat die jongen had, dat schoot 5000 keer tekort. Maar in de hand van Jezus werd dat overvloed. En wat geweldig mooi is dat, om dat te weten wat ik heb, dat dat 5000 keer tekort kan schieten. Maar als ik het in de hand van Jezus geef, dat het dan in zijn hand overvloed wordt. Maar weet je wat wij van nature doen? Dat is eerst delen. Eerst zelf aan de gang. In Johannes 6, vers 9, wat we net ook gelezen hebben, dan zeggen de discipelen, of Andreas zegt dat, hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft. Maar wat betekent dit voor zoveel? Wat betekent dit voor zoveel? Wij denken eigenlijk eerst aan delen. En niet aan vermenigvuldigen. Wij kijken en denken als de natuurlijke mens, met een menselijke maat. Maar het goddelijke principe is anders. Eerst vermenigvuldigen. En we moeten leren denken met deze goddelijke maat. Als ik dit kleine beetje in uw hand geef, Heer, dan wordt het overvloed. O God, en hoe vaak heb ik eerst aan delen gedacht in plaats van aan vermenigvuldigen? Hoe vaak ben ik gewoon aan de gang gegaan op de automatische piloot en eerst delen? Weet je wat het resultaat is van delen? Eerst delen. Dat is gewoon armoede. Stel je eens voor dat de 5 broodjes van deze jongen verdeeld moesten worden onder die 5000 mannen. Ik wens je veel succes. Je moet oppassen dat je niet verslikt in 1 kruimel. En natuurlijk moet er ook gedeeld worden. De discipelen mochten dat doen. Maar nadat Jezus vermenigvuldigd had. En het mooie is, er valt ook veel meer te delen als er vermenigvuldigd is. Laten we nog eens naar die jongen gaan kijken uit Johannes 6. Voor zover we weten is er maar eentje die in die grote mensenmassa nog wat te eten heeft. Een jongen. En by the way, de discipelen zelf hadden ook niets. En ze nemen hem mee naar Jezus en ze zeggen, hier is een jongen die 5 gerstebroden heeft en 2 vissen. Opeens is die jongen belangrijk. En waarschijnlijk door zijn moeder, die hem een lunchpakketje heeft meegegeven. Maar hij heeft gewacht, deze jongen. En hij heeft nog wat. Als je zelf was gaan delen, hadden misschien 5 mensen een klein beetje gehad. En de rest had een lege maag. We hebben het de afgelopen tijd ook gehad over wachten op God. En deze jongen is in ieder geval niet zelf aan de gang gegaan. Door te delen of om zelf op te eten. Hij heeft gewacht op God en hij heeft nu nog wat. En nu komt er ook een hele belangrijke stap. Heeft hij de moed om dit alles af te geven? Wij staan erachter en we weten hoe het afgelopen is. Maar stel je voor dat je dat niet weet en je staat ervoor. En dan is er geloof voor nodig. Om dan, als jij de enige bent die iets heeft, om dat af te geven aan Jezus. Er was op dat moment nog niets vermenigvuldigd. En er was ook een moment dat niemand meer iets had. De menigte van 5000 mannen niet, de jongen niet, alleen Jezus had dat in zijn hand. Interessant is ook om te zien dat na de vermenigvuldiging zijn het de discipelen die delen. En misschien mogelijk zelfs die jongen niet. Misschien wel, maar dat weet niet, dat staat er niet. En het kan dus zijn dat jij iets in de hand van Jezus geeft wat vermenigvuldigd wordt. En dat God anderen en meer mensen gaat gebruiken om dat uit te delen. Het is niet jouw recht om dan ook te delen. Maar daarna is het feestvieren voor de jongen. Als hij ziet wat Jezus doet met zijn broden. Als hij ziet dat Jezus ze breekt. En breekt. En breekt en dat gaat maar door. En iedereen krijgt te eten. En op een gegeven moment zitten er 5000 mannen van zijn broden en vissen te eten. En ik kan me zo voorstellen dat die jongen daar ontzettend van genoten heeft. Hij heeft het in de hand van Jezus gegeven. Maar wat hebben ze veel voor teruggekregen? En als die jongen zo rondkijkt, dan zit hij iedereen eten om hem heen. Iedereen. Daar zit misschien Simon de Zwerver. Hij kan wel 4 vissen al op hebben. En zijn mond die glimt ervan. En daar, tante Sarah. Hey, tante. Zijn mijn broodjes die jij aan het eten bent. Of dikke Bertha. Nou, als die ophoudt met eten, nou, dan was het echt genoeg. En al die mensen zijn aan het eten om hem heen. En ik denk als die jongen zo rondkijkt, dat hij dankbaar is. Dat hij dit in de hand van Jezus heeft gegeven. Dat hij dat mag meemaken. In Markus 8, vers 1 tot 9, we gaan dat vanmorgen niet lezen. Maar daar kun je lezen dat Jezus voor de tweede keer een grote menigte te eten geeft. En deze keer zijn het er 4000. En weer worden er broden en vissen vermenigvuldigd. Het grappige is, er zijn meer broden en minder mensen dan de vorige keer. De vorige keer waren het 5 broden met 5000 man. En nu hebben ze 7 broden voor 4000 man. Maar waarom nog een keer? Ik denk dat Jezus het belang van dit principe wilde onderstrepen. En als er iets belangrijks komt, dan zegt Jezus ook heel vaak tot 2 keer toe, voorwaar, en dan komt er iets wat heel belangrijk is. Iets wat belangrijk is, dat wordt herhaald. En ook dit principe. Als wij het kleine en gebrekkige in zijn hand geven, kan hij het vermenigvuldigen. En we zijn zo snel geneigd om aan de slag te gaan en te gaan delen voordat het vermenigvuldigd is. En het brengt alleen maar armoede. En Jezus heeft dit 2 laten gebeuren om het ongelooflijke belangrijke principe te demonstreren. Het moest goed tussen de oren van de discipelen komen. En dan komt de toets. De discipelen hebben nu 2 keer dit principe van de vermenigvuldiging meegemaakt. En je zou denken dat ze het dan wel wisten. Meneer, even later zie je dat ze weer een brood willen delen zonder dat het vermenigvuldigd is. We zullen dat even van lezen. Dat is een stukje uit Markus 8. Dat is direct aansluitend op het eerste gedeelte van Markus 8, waarin gesproken wordt over die tweede wonderbare spijziging. En dan direct daarna, het is net gebeurd, dan komt deze geschiedenis in vers 11. Ik zal die even voorlezen. En er staat, en de farizeeën liepen uit en begonnen met hem te redetwisten. En ze begeerden van hem een teken uit de hemel om hem te verzoeken. En hij, diep zuchtend in zijn geest, zeide, waartoe begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, aan dit geslacht zal voorzeker geen teken gegeven worden. En hij liet hen alleen. En hij ging weder, scheep en vertrok naar de overkant. En dan komt het. En ze hadden vergeten broden mee te nemen. En behalve 1 brood hadden zij niets bij zich in het schip. En de geboden zeggende, zie toe, wacht u voor de zuurdeesem van de farizeeën en de zuurdeesem van Herodes. En ze spraken erover onder elkaar dat ze geen broden hadden. En toen hij dat bemerkte, zeide hij tot hen, waarom spreekt gij erover dat gij geen broden hebt? Verstaat gij nog niet en begrijpt gij niet? Hebt gij een verhard hart? Hebt gij ogen en ziet gij niet? Hebt gij oren en hoort gij niet? En herinnert gij u niet, toen ik 5 broden brak voor de 5000, hoeveel manden vol brokken heb gij opgeraapt? En ze zeiden tot hem 12. En bij de 7 voor de 4000, hoeveel korven vol brokken gij hebt opgeraapt? En ze zeiden 7. En hij zei tot hem, begrijpt gij nog niet? Ze snappen niet wat Jezus bedoelt. En ze denken dat hij bedoelt dat ze maar 1 brood hebben meegenomen. En daar maken ze zich druk om. En Jezus zegt, heb gij een verhard hart? Heb gij ogen en ziet gij niet? Heb gij oren en hoort gij niet en herinner je niks? Denk eens aan die 5000 en die 4000. Hoeveel bleef er over? Begrijp je het nog niet? Het is eigenlijk om moedeloos van te worden. Het is zo'n belangrijk principe en nog is het kwartje niet gevallen. Ik heb hier uren broden staan breken voor 5000 man. En daarna nog een keer voor 4000 man. Uren voor duizenden mensen heb ik broden staan breken. En nog heb je het niet in de gaten. Ben je vergeten dat je liep slepen met al die volle manden korven die overbleven met die brokken? En het principe is, geef het in mijn hand. De discipelen hadden er met een neus bovenop gestaan. 2 keer. En de 3e keer gaat het weer op de automatische piloot. Ze denken eerst weer aan delen en niet aan vermenigvuldigen. Het is zo'n hardnekkig probleem. Het zit zo diep in onze genen dat je het nog niet eens doorhebt. En ik geloof ook dat God dit moet openbaren in je leven. Omdat we hier van nature hartstikke blind voor zijn. God, als het mijn vruchten is wat we moeten delen, dan is het armoe. Maar helpt u mij om het gebrekkige, het kleine wat ik heb in uw hand te leggen. En wilt u het vermenigvuldigen. De mate waarin dit probleem de kop opsteekt, hangt af van je leefwereld. Leef je in gezelschap van mensen, dan ben je in een natuurlijke omgeving. En zul je het risico lopen om je natuurlijke neiging van eerst delen toe te passen, in plaats van eerst vermenigvuldigen. Leef je in gezelschap van God? Dat lijkt het goede antwoord. Maar de discipelen, die leefden ook in gezelschap van Jezus. En toch was het vaak eerst delen. Of leef je in de gemeenschap met God? En ik geloof dat dit de veilige omgeving is waarbij je eerder geneigd bent om aan de vermenigvuldigen te denken. Om wat je hebt in de hand van Jezus te geven, zodat hij het kan vermenigvuldigen. Het probleem van veel christenen is dat ze wel in gezelschap van God leven, maar niet in de gemeenschap met God. Ik wil met jullie nog nadenken over de toepassing van dit principe. En als eerste over evangelisatie. En ik geloof dat dit probleem zo fundamenteel is. Het eerste wat we doen is zelf aan de slag gaan. Gaan delen. En het resultaat is armoede. Wat doen we als we willen groeien? We organiseren een evangelisatieactie. En als het moet, lukt het best wel om 50 mensen op de been te krijgen. En als er 1 tot geloof komt, dan prijzen we God. Maar is dat het? Is dat het? Begrijp me goed, ik ben blij met iedereen die tot geloof komt. Maar is God veranderd? Toen er op 1 dag 3000 mensen tot geloof kwamen in Jeruzalem, kan God dat niet in Limburg? En ik geloof dat we bidders nodig hebben die meer vertrouwen hebben in God dan hun acties. En die bereid zijn om heel hun hebben en houden in de hand van Jezus te geven, zodat Hij het kan vermenigvuldigen. Ik ben niet voor passiviteit. Ik geloof in acties als ze geboren zijn in gebed. Acties die geboren worden vanuit de gemeenschap met God. Het probleem is mijn ongeduld. En het wordt nog erger als ik God een handje ga helpen met mijn actie. En we zijn met een paar mannen bezig om te bidden. Om te bidden voor deze stad. Om te bidden voor deze provincie. En het is mijn vurige wens ook dat we dat in de hand van Jezus mogen geven en dat Hij het gaat vermenigvuldigen. Het tweede waar ik over na wil denken is over leiders. Gemeente, broeders en zusters, hoe passen wij dit principe toe op onze leiders? Zijn wij een gemeente die leiders delen of een gemeente die leiders vermenigvuldigen? De natuurlijke neiging is delen en muilkorven. We laten ze en werken en pastoraat doen en preken en leiding geven en voor een gezin zorgen en werken en dopen en het moet groeien en noem maar op. Maar hoe kunnen we leiders vermenigvuldigen? Ik geloof door leiders vrij te stellen en ze de hand van Jezus te geven, zodat Hij het kan vermenigvuldigen. We kunnen ze ook delen. Maar dan wordt het collectieve armoede. Je ontvangt waar je voor kiest. Derde waar ik even bij stil wil staan is bij ons persoonlijk. Bedenk eens nog wat voor je ligt. Misschien heb je heel veel laten liggen op dit terrein. Maar het is goed om van het verleden te leren en vooruit te kijken. Wat is jouw broodje om in de hand van Jezus te geven? Misschien is het je gave, je talent of je bediening. Geef het in de hand van Jezus. Misschien moet je het loslaten, zoals die jongen, zodat Jezus het kan vermenigvuldigen. Zullen we een poosje stil zijn en dan zal ik straks afsluiten met gebed. Jezus, ik wil u zeggen dat ik u zo bewonder. Hoe dat u leeft op deze aarde en hoe dat u uw principes zo geweldig gedemonstreerd hebt. En ik moet zeggen, Heer, dat het zo vaak is dat mijn leven op zijn kop zet. Dat het zo totaal tegen mijn denken ingaat. Heer, u weet hoe dat ik geneigd ben om eerst te gaan delen. Heer, en u roept me op om alles wat ik heb in uw hand te geven, zodat u het kan vermenigvuldigen. O God, u kent mijn automatische piloot. En ik bid of u me helpt, en of u ons als gemeente helpt om dat principe van de vermenigvuldiging, om dat te leren en toe te passen. En ik dank u dat u zo'n genadig God bent.
dat we iedere keer weer bij u kunnen terugkeren. En dat als we twee keer achter elkaar fout doen, dat u het de derde keer toch weer uitlegt. Ik dank u daarvoor. Jezus, ik bewonder u. Amen. Ik krijg de deeltjes over een mail.